Gemeente, namens de kerkraad heb ik u de volgende afkondigingen voor u. De volgende lidmaat heb ik te kennen gegeven op maandag 20 mei, Tweede Pinksterdag, openbare belijdenis van het geloof af te leggen. Lennart Baarsen, Talud 9, Celine Baak, Kotter 19, Meindert Jan de Boer en Geert de Boer Wisserhof, de Boei 17, het Emmeloord, Eline Hakvoort, Westgat 21G, William Kramer, Ramswelle 40, Hermien Post, het Dek 24, Kees Romkes, C. Asterstraat 27 en Lisanne Bakker, Robbenplaats 7, en Henry Visser, Zuiderhoofd 4, en Marius de Vries, Sperwer 4, Tollebeek. Eventuele bezwaren tegen leer en of leven kunnen uiterlijk vrijdag 10 mei schriftelijk gemotiveerd en ondertekend worden ingeleverd bij de scriba. In verband met de meivakantie is volgende week na de morgendienst geen koffie drinken. In de morgendienst van aanstaande zondag 5 mei zal de heilige doop bediend worden aan Sarah Grace Ruiten. Tegenstelling tot wat er in de kerkbode staat, hoop dan dominee J. Brouwer uit Veen voor te gaan in plaats van dominee M. Noorderijk uit IJsselmuiden. De derde collecte van aanstaande zondag is bestemd voor het onderhoudsfonds. Tot de collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de eredienst, de tweede collecte voor de schuldelging en de derde collecte is voor de diaconie. En voor alle genoemde data geldt Deo Volente. Vanmiddag zullen we voorbeden doen voor de nabestaanden van dominee J. Blom uit Ridderkerk, die vrijdag 19 april is overleden. En afgelopen vrijdag is begraven. Wij bidden voor zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen. Tot zover de mededelingen. Laten wij samen deze dienst beginnen. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heere, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen u treden wendt. Gemeente, wij gaan samen zingen van Psalm 25. We zingen nu het tweede en het vierde vers. En zo dadelijk naar de geloofsbelijdenis zingen van dezelfde psalm het zesde vers. Psalm 25, nu vers 2 en 4. En zo dadelijk vers 6. Gemeente bij de kerk van alle eeuwen belijden wij ons geloof. Door het bij de woorden van apostolische geloofsbelijdenis en spreken ieder in het hart aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvanger is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Heere, machtig, heerlijk God, hoog en verheven, maak ons uw wegen bekend. Wij die vanuit onszelf de weg kwijt zijn en die weg ook niet meer terugvinden. Die verdwaald en verdwaasd zijn. Dat is een aangrijpende werkelijkheid waar wij niet onderuit kunnen. Als we naderen tot u, als we u aanroepen, nu we samengekomen zijn als gemeente, dat vanuit onszelf niet kan, vanuit onszelf niets wordt. En daarom uw weg. Wat is het wonderlijk en heerlijk dat die weg een naam heeft gekregen in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hij die de weg, de waarheid en het leven is. Helder en duidelijk heeft Hij zich bekendgemaakt. Hij heeft het niet voor zichzelf gehouden. Hij heeft het niet gehouden voor de kleine kring van zijn discipelen. Hij wil dat die boodschap de wereld ingaat en verkondigd wordt. Tot hier op aarde toe. Jezus Christus als de weg. Wij bidden vurig om uw geest. Wij zien en ervaren, beleiden, onze eigen weg een doodlopende weg is. Betrekt u ons op Jezus Christus en doe ons die weg gaan, die verse en levende weg die Hij gebaand heeft door zijn kruis en door zijn opstanding. Hij die zo heerlijk en verheven is, die zit aan uw rechterhand en die bidt. En op dat gebed pleiten wij. Om Jezus wil bidden wij vurig. Zie ons aan. En dan weet u of we iets kennen van die weg. Mogen leven van het werk van uw Zoon. Zijn voetstappen drukken. Dat betekent niet dat we dan nog niet een dwaalweg in kunnen slaan. Ook degenen die mogen leven van genade raken zo gemakkelijk van het pad. Als ze luisteren naar de stem van hun eigen hart, de verleiding van de vorst van de duisternis. En er is ook daarin voor hen heel nadrukkelijk de geest nodig om dag en dag te oriënteren op Jezus Christus. Om vanuit het woord te leven, dat een lamp zal zijn voor onze voet en hij ligt op het pad. En tegelijk bidden wij, als die oriëntatie op Jezus Christus ontbreekt, als het er nooit van kwam hem te volgen, maakt u dan duidelijk vanmiddag wat dat betekent, omdat er zonder Jezus Christus geen toekomst is. Alleen door hem is er behoud leven. Alleen door hem zal het eeuwig goed zijn. En drukt u dat in mensenharten en in mensenlevens, of we nu oud geworden zijn en nog losstaan van de zaligmaker, of dat we nog jong zijn. Misschien denken dat het nog wel even kan wachten. Maar laat u zien dat de tijd kort is. Elke dag onze laatste kan zijn. Daarom des te meer ons laten gezeggen, uw geest paart aan het woord. Heere, opent u het zo voor ons hart. En opent u ons hart voor uw woord. En zie ons genadig aan. Wij bidden, schenk u zegen als we een taak hebben in deze dienst. De koster, degene die hem bijstaan. Zegent u hen die ervoor zorgen dat de dienst ook op afstand meebeleefd kan worden. Wees nabij als ze niet naar uw huis kunnen komen, door wat voor omstandigheden dan ook. Geeft u kracht en hulp. Laat uw woord ook daarin zijn werk doen. Schenk u zegen als we de samenzang mogen begeleiden. Geef ook daarin hulp en kracht. We dat met vreugde mogen doen. Dat zijn de broeders van de kerkraad in hun verantwoording voor deze dienst. Schenk u die naar uw zegen. Heere, wij houden onze handen op. Hoort u ons? Verhoort u ons? God van alle genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen het schrift. We doen dat in het Johannesevangelie, Johannes 21. We lezen vers 1 tot en met 19. Johannes 21, vers 1 tot en met 19. De tekst die wordt gevormd door vers 15 tot en met 17 van Johannes 21. We lezen dus vers 1 tot en met 19. En dan luidt het woord van God al, dus Johannes 21 vanaf vers 1. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus. En Nathanael die van Cana in Galilea was en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen, Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Ze gingen uit en traden terstond in het schip en in die nacht vingen zij niets. Als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op de oever, doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Ze antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en kon het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan, horend dat het de Heere was, omgord het opperkleed, want hij was naakt en wierp zichzelf in de zee. De andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als zij dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen en vis daarop liggen en brood. Jezus zei tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land vol grote vissen tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zei tot hen, kom herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij, wetend dat het de Heere was. Jezus dan kwam, nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was. En dan komt onze tekst, vers 15 tot en met 17. Toen zij dan het middagmaal gehouden hadden, zeide Jezus tot Simon Petrus, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, wijd mijn lammeren. Hij zeide wederom tot hem ten tweede maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Hij zeide tot hem, ja, Heere, gij weet dat ik u lief heb. Hij zeide tot hem, hoed mijn schapen. Hij zeide tot hem ten derde maal, Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij lief? Petrus werd bedroefd, omdat hij ten derde maal tot hem zeide, hebt gij mij lief? En hij zeide tot hem, Heere, gij weet alle dingen, gij weet dat ik u lief heb. Jezus zeide tot hem, wijd mijn schapen. Voorwaar, zeg ik u, toen gij jonger waart, gordet gij uzelf en wandelt het al waar gij wildet. Maar wanneer gij zult oud geworden zijn, zo zult gij uw handen uitstrekken en een ander zal u gorden en brengen waar gij niet wilt. En dit zeide hij, betekenend met hoedanige dood hij God verheerlijken zou. En dit gesproken hebbende, zeide hij tot hem, volg mij. Gemeente, tot zover de schrift- en tekstlezing. Thema boven de verkondiging is, hebt gij mij lief? Hebt gij mij lief? Wij gaan zingen als inleiding op de preek, Psalm 31, vers 17, 18 en 19. Psalm 31, vers 17. Gelooft zij God die zijn genade aan mij heeft groot gemaakt. De 18e vers, ik heb de moedeloos neergebogen, door de vrees gejaagd, wel eer te ras geklaagd. En ook het 19e vers, bemint de Heere Gods gunstgenoten. De Heere die vromen hoedt. Psalm 31, vers 17, 18 en 19. Jongelui, het zal je maar gebeuren. Je zit met een flinke groep klasgenoten bij elkaar. En op een bepaald moment komt jullie mentor bij je zitten. En uitgerekend aan jou stelt hij een hele persoonlijke vraag. Maar iedereen valt stil. Men kijkt van jou naar de mentor. Wat gebeurt hier? Jij schuift wat heen en weer op je stoel. Wat zeg je? Hoe reageer je? Waar gaat dit heen? Wat wil hij? Zie je Petrus zitten vanmiddag? Midden in die kring discipelen? Uitgerekend hij wordt door de meester aangesproken. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Zeker, Jezus heeft deze discipel op de eerste paasdag ook al gesproken. Een ontmoeting tussen vier ogen. Een ontmoeting waarbij de door Petrus geschonden relatie werd hersteld. Wat gebeurt in het gesprek waar wij vanmiddag getuigen van zijn, is een vervolg op dat gesprek. Toen ging het om de verhouding tot Christus. Hier gaat het om de plaats van Petrus in de discipelkring. Het is niet voor niets dat de Heer Jezus dat in het openbaar aan de orde stelt. Kijk, die eerste keer, die eerste paasdag, was er niemand bij. Toen ging het ook om een strikt persoonlijke zaak. En hier gaat het om zijn taak, om zijn opdracht, die hij samen met de andere discipelen heeft te vervullen. En daarom zijn die anderen ook toehoorder van dit gesprek. Via Johannes luisteren wij mee vanmiddag. De zaligmaker die heeft met zijn discipelen de maaltijd gebruikt. Ze hebben gegeten van het vis en de brood waarvoor de meester zelf heeft gezorgd. En het is op dat moment dat Jezus Petrus aankijkt en hem vraagt: Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Nou, dat valt wel op. Petrus wordt hier aangesproken met zijn oude naam, Simon. Die naam die hij gedragen heeft tot het moment dat Jezus hem die nieuwe naam gaf. Petrus, rots, rotsman. Later wordt die naam verbonden met de belijdenis die Petrus uitspreekt. Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. Hier wordt Petrus niet met die naam aangesproken. Simon. Simon, zoon van Jonas. Waarom doet Jezus dat? Nou, gemeente, zou het niet zijn omdat Petrus zich die nieuwe naam onwaardig heeft gemaakt? Toen op dat moment dat hij zei dat hij Jezus niet kende, hem verloochende, zijn eerder uitgesproken belijdenis terugnam en ontkende. Dat is een verschrikkelijk moment geweest. De Heer Jezus stond op dat moment voor het Sanhedrin. En aan hem werd gevraagd wat hij geleerd had. En toen zei hij: vraag het aan hen die mij gehoord hebben. Maar één van degenen die hem gehoord heeft, die zoveel van hem gehoord heeft, die zegt diezelfde nacht: ik ken de mens niet. En daarmee was Petrus weer terug bij af. Simon. Die naam herinnert hem aan zijn afkomst. Simon Barjona, Simon, zoon van Jonas. Simon heeft het recht verspeeld om Petrus genoemd te worden. Simon dat herinnert aan het moment dat hij Jezus Christus nog niet kende. En ja, dat was het toch eigenlijk ook wat hij zei, toen op dat moment, nadat hij 3 jaar in de nabijheid van Jezus verkeerd had, zich vervloekend en zwerend, ik ken de mens niet. Het vuur van het geloof, het leek gedoofd. Simon. Maar zo kan het gaan. Je Jezus leerde kennen als verlosser, als redder, als zaligmaker. Heb je getuigenis afgelegd van zijn genadewerk in je. Hartelijk en volmondig. Maar op een bepaald moment ben je afgedwaald. Verdwaald. Gedacht het zelf wel te kunnen. Nou, zo is dat bij Petrus gegaan. Meester, ik zal dit en meester, ik zal dat. Het woord van de zaligmaker, zonder mij kunt u niets doen, werd overschreeuwd. En daarom alleen al zal het een geladen moment zijn geweest. Wat de Heer Jezus aan Petrus vroeg. Simon, zoon van Jonas, hebt gij mij liever dan deze? Het is alsof de Heer Jezus zegt, is het nu nog steeds zoals toen? Toen je overmoedig als je was zei, ik ben bereid met u te sterven. Als alle anderen afhaken, nou ik niet. Nou neem je die woorden nou nog steeds voor je rekening. Heb je me meer lief dan deze? Gemeente, het feit alleen al dat Jezus deze vraag stelt, dat is een teken van zijn ontferming, een teken van zijn liefde. Petrus, die moet het gevoeld hebben, dat kan niet anders. Ik heb de liefde van Christus veracht. En niet alleen dat, ik heb hem verloochend. Dat heb ik gedaan. En daarom hoef ik me niet meer boven die anderen te verheffen, ik. Die grote woorden van Petrus die verstommen. Liever dan. Ja, Petrus die belijdt zijn liefde voor Christus. Maar dat zich boven anderen verheffen, dat laat hij na. Grote woorden neemt hij niet meer voor zijn rekening. Ja, heren. U weet dat ik u lief heb. Discipelen moet het opgevallen zijn. Petrus zet zich niet meer boven anderen. Het meer dan deze, dat durft hij niet op de lippen te nemen. Maar daarmee bewijst hij dat hij zichzelf iets meer heeft leren kennen. Dat eigen ik dat vervaagt. Niet ik, u, gij weet het. Petrus moet het dus niet van zichzelf hebben, van zijn eigen weten, van zijn eigen kennis, van zijn eigen geloof. Nee, gij weet het, u, heren. Nou, gemeente, hoe zit dat bij u? Kunt u het nog met het uwe doen? Zo van ik. Ik. Zo van dat geloof ik en dat ben ik en. Nou vult u het maar aan. Vlees en bloed kunnen het koninkrijk van God niet beërven. Maar dan is het toch nodig om het te belijden. Niet het mijne. Het onze doet er niet toe. Christus, alleen Christus, zijn genade. Nou, dan is het toch ook nodig om schuld te belijden als je daarop aangewezen werd. En als je van genade leren leven, dan moet die genade je meer en meer doen afzien van jezelf. Opdat je meer en meer vanuit Christus leert leven, vanuit zijn genade, hij meer wordt. Ik minder. Heb je een leven lang voor nodig, gemeente? Petrus, je moet het ook leren. Ik minder, hij meer. Ik minder, minder dan de andere, de minste van alle. Zo leert Petrus zijn eigen weten ondergeschikt te maken aan dat weten van Christus. Hij leert het af om zich boven anderen te verheffen. Gemeente, als Petrus antwoord geeft aan de zaligmaker, dan gebruikt hij een ander woord voor liefde dan Jezus gebruikt. In onze vertaling is dat niet zichtbaar. Maar Petrus gebruikt een zwakker woord. Jezus gebruikt een heel sterk woord. Een woord wat gebruikt wordt voor de liefde van God voor zondaren. Een woord wat van toepassing is op de zelfverloochenende liefde van Christus. Agape, dat is de meest intense liefde waarin iemand zich opoffert aan de ander. En Petrus neemt dat sterke woord niet voor zijn rekening. Hij gebruikt een zwakker woord, in het Grieks philia. Een woord wat ook wel gebruikt werd om een vriendschapsband uit te drukken. Ja, daar is een relatie, maar zo sterk als Jezus het vraagt, zo sterk durft Petrus het niet te zeggen. Jezus vraagt met een heel sterk woord: hebt gij mij liever dan deze? Petrus antwoordt, en dan vertaal ik het heel letterlijk: ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Voelt u het verschil, gemeente? Het lijkt alsof de Heer Jezus, wanneer hij met Petrus over liefde spreekt, het flakkerende geloofskaarsje van Petrus in het felle licht van de zon zet. Hebt gij mij lief? Liever dan deze? Gemeente, ondanks dat Petrus dat sterke woord voor liefde niet over durft te nemen, wordt hij ten aanhoren van de discipelen hersteld in het ambt. En misschien was deze belijdenis op deze manier wel nodig om in het ambt hersteld te worden. Want hoe kun je in een ambt staan, dienstbaar zijn aan het koninkrijk van God, als je nog groot denkt van jezelf? Als je hoog opgeeft van jezelf. Jezelf boven anderen zet. Want gemeente, grote woorden doen er niet toe. Schiet je doel mis. Dan praat je over anderen heen. Nee, wie klein wordt voor God, die kan de kleintjes bereiken. Nou, dat lees je in de opdracht die de Heer Jezus aan Petrus geeft. Wijd mijn lammeren. Lammetjes kun je wel eens uit het oog verliezen. Kinderen, zuigelingen in de genade. Juist die hebben zorg nodig om te kunnen groeien in genade. Lammeren. Jongens en meisjes, als je lammetjes in de wei hebt gezien, dan zie je dat die lammetjes steeds weer opnieuw naar die moeder toe gaan. Moederschaap, ja, waarom? Nou, ze moeten drinken. Als ze niet drinken, als ze niet gevoed worden door de moeder, dan groeien ze niet. Die kleine lammetjes, die moeten gekoesterd worden door moederschaap. Dat is goed voor hun groei. En dat hoef ik natuurlijk niet te zeggen vanmiddag, dat om te groeien er leven nodig is. Groeien in de genade, dat veronderstelt leven. Dan is de Heer dus begonnen. Dan is het zaad van het woord ontkiemd. En daarom is het nodig, gemeente, dat in de verkondiging van het woord die vraag wordt gesteld. Is het zaad van het woord, is dat vruchtbaar in uw leven? Heeft de verkondiging van het woord wat uitgewerkt? Of is er van leven helemaal niets te bekennen? Nou gemeente, dan moet dat op de knieën brengen, toch? Heere, geeft u leven aan mijn ziel. En waar de Heere werkt, levenwekkend, daar wil hij voeden. En daar wil hij laven. Juist ook de lammeren. Stel, jongens en meisjes, dat lammeren in de wei lopen. En op een gegeven moment, dan hebben ze niet genoeg aan het voedsel, het drinken wat moederschaap geeft. Maar ze hebben ook ander voedsel nodig. Nou, daar zorgt de boer wel voor. Die zet een voerbak neer. Maar als die voerbak nou zo hoog wordt neergezet, dan alleen de schapen erbij kunnen. Nou, dan hebben die lammeren er niks aan. Laag aan de grond. Zo kunnen de kleintjes ook worden gevoed. Dan voelt u het, gemeente. Hoe ver de opdracht van de Heer Jezus hier reikt. Als hij Petrus zegt, wijd mijn lammeren. En ziet u dan ook dat alles in het leven van Petrus moet meewerken ten goede. Maar dan kunnen dingen wel eens anders gaan dan je denkt. Ja, Petrus heeft van zichzelf ook niet gedacht dat hij zijn meester zou gaan verloochenen. Maar God blijkt het mee te laten werken ten goede. Zodat hij meer en meer geschikt wordt gemaakt voor het werk in het koninkrijk van God. Kijk, vanuit jezelf ben je nooit geschikt. Ik kom daar steeds weer achter. Mezelf breekt het bij de handen af. Maar nu maakt God zijn dienaren geschikt. Zodat ze niet zichzelf dienen. En niet een kerk dienen. Maar hem dienen. De gemeente, voelt u het? Dat is toch om klein van te worden. Petrus, dienstknecht van Christus. Hij wordt niet afgeschreven. Hij wordt weer in dienst genomen. Er wordt wel eens een keer over deze geschiedenis gesproken. Of als Petrus hier wordt gerehabiliteerd. En eer wordt hersteld. Maar gemeente, zo ziet het niet. Want dan zou Petrus onrecht zijn aangedaan. En dat zou dan moeten worden rechtgezet. Dan zou er een verklaring van onschuld komen. Maar zo ligt het niet. Petrus was schuldig. En hij wist zich ook schuldig. En dan is het dus genade wat hier gebeurt. Genade hij weer in dienst wordt genomen. En dat is dan niet het enige. Kijk, als wij zouden denken dat het gesprek hiermee afgelopen is, dan vergissen we ons. Want het wordt opnieuw gevraagd. Simon, zoon van Jonas. Hebt gij mij lief? Ja, maar waarom dan? Nee, Jezus vraagt er hier niet bij of je meer lief heeft dan deze. Hebt gij mij lief? Is dat nodig, zegt u? Is één keer die vraag stellen niet genoeg? Moet dat nu? Petrus heeft toch antwoord gegeven? Gemeente, zou het niet zijn, opdat Petrus des te meer zou zien dat hij het van zijn Here en van zijn heiland moet hebben, niet van zichzelf en niets van zichzelf. Hij volledig afhankelijk is van zijn meester. Hebt gij mij lief? Die vraag die wordt niet alleen aan Petrus gesteld. Vanmiddag komt die vraag naar u, naar jou en naar mij. Hebt gij mij lief? Hebt u mij lief? Dat is de vraag van de heiland vanmiddag. Kijk, wij kunnen een heleboel vragen stellen en dat kunnen soms ook hele goede vragen zijn. Heel pastoraal. Maar laten we vanmiddag al die vragen eens samenvatten in die ene vraag die Jezus aan Petrus stelt. Hebt gij mij lief? Of gemeente, sluit u zich af voor die vraag? Dat kan ook. Dan kun je liefde hebben voor van alles en nog wat. En dat kunnen soms ook hele goede dingen zijn. Hele godsdienstige dingen. Van ja, dat wil ik en daar houd ik van. Dat heb ik lief. En ik ga dat niet invullen voor u. Dat mag u zelf doen. Maar gemeente, de kernvraag is de vraag van Jezus aan Petrus. Hebt u mij lief? Hebt u Jezus lief? Kijk, daar wordt vanmiddag niet aan u gevraagd of u gedoopt bent. Er wordt niet aan u gevraagd of u naar de kerk gaat en of u twee keer gaat. En er wordt ook niet gevraagd of u belijdenis hebt gedaan, of u avondmaalganger bent. Dat zijn allemaal hele goede vragen die tijdens het huisbezoek aan u gesteld kunnen worden. Ik vraag u ook niet vanmiddag, en dat is ook een hele goede vraag, bent u bekeerd, weet u daarvan? Nee, de ene vraag waar het om draait vanmiddag is deze. Hebt u Christus lief? Is dat er? Liefde voor hem? Ja, zegt u, die liefde die is er toch alleen maar als God in je leven werkt? Ja, gemeente, dat is waar, daar heb u gelijk in. U en ik, die missen van huis uit die liefde voor God. En we missen liefde voor de naaste. We zijn zelfs van nature geneigd God en onze naaste te haten. Dat zit er bij ons in. Maar nu wordt vanmiddag niet alleen gevraagd of u daarmee instemt. Dat gaat soms heel gemakkelijk. Nee, dan wordt u gevraagd, hebt u Jezus lief? Gemeente, is dat er liefde voor Christus? En duw die vraag niet weg. Want als de liefde tot Christus ontbreekt, dan ontbreekt dat wat nodig is om te leven voor Gods aangezicht. Ja, maar zegt u wat dan? Als die liefde tot Christus ontbreekt en als die liefde van Christus ontbreekt. Nou, let er dan op dat hij in de verkondiging van het woord zijn liefde aanbiedt. Negeert u die liefde nog? Volhardt u misschien in ongeloof, in eigen liefde, in liefdeloosheid? Maar dan kan ik maar één conclusie trekken. Dan bent u geen volgeling van Christus. En ik zou wel willen dat u voelde wat dat betekent. Ook dat u voor hem neer zult vallen. Heere, wees mij genadig. Denk aan uw ontferming en zal hij zijn liefde onthouden aan die mens die zijn liefdeloosheid voor zijn aangezicht belijdt. Kijk, als dat Petrus hier wordt gevraagd, voor de tweede keer, hebt gij mij lief, dan zal dat best bij Petrus binnen zijn gekomen. En die vraag mag gerust binnenkomen. En let er dan ook op dat Jezus, wanneer hij dat vraagt aan Petrus voor de tweede keer, nog steeds dat sterke woord voor liefde gebruikt. Petrus in zijn antwoord, die gebruikt opnieuw dat zwakkere woord voor liefde. Heel letterlijk dus, ik houd van u. En ook al doet u dan opnieuw een beroep op de alwetendheid van Christus. Grote woorden durft hij niet voor zijn rekening te nemen. En daarmee erkent hij en daarmee beleidt hij dat hij het van de liefde van Christus moet hebben. Petrus lijdt hier dus niet aan zelfoverschatting, gelukkig niet meer. Hij heeft zichzelf weer iets beter leren kennen. Dat is een teken van genade. Wanneer je afleert zien van jezelf en opziet naar Christus. Zo maakt de heiland geschikt om hem te dienen. Nou, dat wordt hier uitgedrukt in hoed mijn schapen. Dat omvat de totale zorg voor de schapen. Hen beschermen, hen hoeden, hen bewaren voor gevaren. Nou, Petrus die weet zelf heel goed welke gevaren er allemaal op de loer kunnen liggen. En hij weet zelf uit ervaring hoe dwaalziek schapen kunnen zijn. De gevaren die op de loer liggen, die worden het best onderkend door mensen die aan de lijve hebben ervaren hoe groot het gevaar is. Jongeren, iemand die aan drugs verslaafd is geweest en die mocht afkicken, die kan je het beste vertellen hoe gevaarlijk het is om je in te laten met drugs. Nou, zo is het niet voor niets dat Petrus hier de opdracht krijgt om de schapen te hoeden. Om hen te beschermen voor dat wat een aanval op hen doet. De gemeente beschermen bij het woord. Voor dat wat er op de gemeente afkomt. Hoed mijn schapen. De gemeente, wat een taak en wat een opdracht voor Petrus. Maar dat klinkt opnieuw, die vraag. Simon, zoon van Jonas, hebt u mij liever? Liever dan die anderen? Ah, u zegt, waarom nou? Moet dat nu nog een keertje? Oh, heeft Petrus niet 3 keer zijn meester verloochend? Als Johannes vertelt van de verloochening van Petrus, dan voegt hij daarbij de 3de keer aan toe. En terstond kraaide de haan. Of was het dat ook niet, wat zijn meester hem had voorzegd? De haan zal niet kraaien, voordat u mij 3 maal hebt verloochend. 3 keer. Vindt u het vreemd? Petrus hier bedroefd wordt. Nee toch? Als je bedenkt dat Petrus aan dat vreselijke moment herinnerd wordt. Juist nu Christus hem 3 keer vraagt of hij hem lief heeft. 3 keer. En tegelijk, die droefheid kan nog met iets anders te maken hebben. Want als Jezus voor de 3de keer die vraag stelt, dan gebruikt de Heer Jezus niet meer dat sterke woord voor liefde wat hij de vorige keer heeft gebruikt. Hij gebruikt hier dat zwakkere woord voor liefde, wat Petrus gebruikt in het antwoord wat hij gaf aan Jezus. Heel letterlijk dus, Simon, zoon van Jonas, houdt u van mij? Heer Jezus daalt hier, om zo te zeggen, af naar het niveau van Petrus. Zo van Petrus, als je dat grote woord voor liefde niet wilt gebruiken, je niet verder komt dan te zeggen dat je van me houdt. Hoe zit het dan? Je zou je kunnen zeggen dat het mes er heel diep in wordt gezet bij Petrus. En nee, Petrus wordt niet kwaad. En hij excuseert zich niet. Nee, in zijn verdriet, vanwege de pijn die hij gevoeld moet hebben, vanwege dat wat hij zijn meester heeft aangedaan, doet hij opnieuw een beroep op de alwetendheid van Christus. En dat doet hij nog scherper en nog duidelijker dan de vorige keren. Kijk, dat volmondige, ja, Heere, dat blijft achterwege. Heere, zegt hij, u weet toch alle dingen. En u weet toch dat ik u lief heb. Alle dingen. Het is alsof Petrus zegt, Heere, mijn leven, het ligt toch voor u open. Alle dingen, mijn grootspraak, mijn val, mijn verdriet, mijn berouw. Heere, u weet het toch, maar u weet dan toch ook dat ik u lief heb. Maar Petrus die moet hier beseft hebben, dit is liefde die voortkomt uit de liefde van Christus. Ik heb u lief, omdat u mij eerst hebt lief gehad. Heere, dat weet u toch. Kijk, Petrus die aanvaardt aan de ene kant zijn veroordeling, maar aan de andere kant gaat hij bij zijn rechter in hoger beroep. Niet omdat die rechter toch niet alles weet, zo gaat het hier beneden wel eens. Criminelen die, omdat die rechter toch niet alles weet, niet van alle feiten op de hoogte is, in hoger beroep gaan. Petrus die gaat in beroep bij Christus, omdat hij alles weet. Want dat is Petrus' enige hoop. Gij weet het. Gemeente, wat roept dat bij ons op? De wetenschap dat de Heere alles weet. God weet niet alleen wat je op zondag doet. Hij weet ook wat je op maandag doet en op dinsdag, op woensdag. Hij weet ook waar je vrijdagavond bent en zaterdagnacht. Hij weet wat je doet. Hij doorziet je. Hij kijkt tot op de bodem van je hart. Wat hij ziet, dat weet hij. Wat hij weet, is dat alleen maar wat wij er zelf van hebben gemaakt. Nou, dan is het niet best. Terwijl waar iets is van zijn liefde, waar er wederliefde is ontstaan voor Christus, dan kun je daarop beroepen. Nou, daar stelt Petrus al zijn hoop en al zijn verwachting op. Hij weet toch alle dingen. Hij weet toch dat ik u lief heb. Alle eigen grond onder de voeten is weg. Hij heeft in zichzelf helemaal niets meer om op te pleiten. De grond ligt daarin dat Christus hem heeft vastgehouden. Ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De gemeente, zo is hij tot berouw gekomen. Droefheid over de zonde. En zo weet Christus van Petrus' liefde, ondanks alles en ondanks zijn verloochening. Daarom kan het ook leiden dat het tot 3 keer toe door de zaligmaker wordt gevraagd. Heb gij mij lief? En dan is die vraag niet alleen voor Petrus bedoeld. Petrus die stelt die vraag ook met het oog op de andere discipelen. Opdat ook zij zullen horen dat Petrus door Christus in zijn ambt wordt hersteld. En zijn gezag wordt daar, om zo te zeggen, mee bevestigd. Daarom klinkt het aan het eind van het gesprek, wanneer Petrus geantwoord heeft, u weet dat ik u lief heb. En dan is het opnieuw dat zwakkere woord wat hij gebruikt, u weet dat ik van u houd, weid mijn schapen. Nou, dat ligt in het verlengde van dat wat de zaligmaker net heeft gezegd, hoed mijn schapen, weid ze. God heeft een taak voor Petrus. Kijk, deze discipel heeft zich niet al te best gedragen. Zeker. En dat voelde niet des te meer. En toch kan de zaligmaker hem gebruiken. Toch. Zal Petrus zich daar niet over verwonderd hebben. Opnieuw in dienst genomen. Kijk, het gaat hier niet zoals die man die op een hele subtiele manier geld van het bedrijf waar hij werkte had doorgesluist naar een eigen rekening. Op een gegeven moment werd het opgemerkt hoe slim dat hij ook te werk was gegaan. En hij voelde ook wel aan, dit kan niet zonder gevolgen blijven. Misschien word ik wel ontslagen. En dan, maar er waren mensen in het bedrijf die het voor hem opnamen. Niet omdat het meeviel. Nee, vanwege ontferming vanuit liefde, ja, die man had ook een gezin. En dan, maar zei de directie, met financiën komt hij niet meer in aanmerking, nooit. Dat was de voorwaarde. Eens gestolen, altijd een dief. En kijk eens wat er met Petrus gebeurt. Zaligmaker, die Maar stelt zijn gevallen discipel in volle rechten. Hij mag het heerlijkste werk doen. Zorg voor de kudde, lammeren, schapen. En weet u waar de kudde? Die aan de zorg van Petrus wordt toevertrouwd. Het best mee af is. Ja, met Christus. Met zijn liefde. En met zijn genade. Want zijn vlees, dat is waarlijk spijs. En zijn bloed is waarlijk drank. En daarom weiden in de grazige weide van het woord. Gemeente, zeg nou zelf vanmiddag. Als de liefde van Christus indaalt in je hart. Indaalt in je leven. Kan het toch niet anders. Als hij het me vraagt. Hebt gij mij lief? Dan zeg ik toch. Misschien heel schuchter. Stamelend. Maar tegelijk vol overtuiging. Heere. Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Amen. Gemeente, wij zingen Psalm 116, vers 1 en vers 9. Psalm 116, vers 1 en vers 9. Gemeente, laten wij samen danken en voorbereiden. Heren, wij danken u. Danken voor de liefdesboodschap van Jezus Christus. Hij zijn liefde laat verkondigen. En u onderstreept dat steeds weer opnieuw. Omdat u uw liefde kwijt wil. Die schenken wil. Vanwege de kracht van het offeren van uw Zoon. En er ligt kracht in het bloed. Overvloeiende genade zelfs voor de grootste der zondaren. En dan bidden wij, doet u zondaren leven van die liefde. Ook als we het misschien niet voor mogelijk kunnen houden dat het voor ons kan. Als we terugzien op ons leven. U misschien verloochend hebben in gedachten, in woorden, in werken. Misschien al zo lang aan u zijn voorbij gegaan. Dan ontdekken en zien via de verkondiging van het woord. Wat u niets liever wil. Dan dat zondaren gebruik maken van het offer van uw Zoon. Heere, laat zo het bloed druppen. En laat zo dat bloed gestreken worden. Aan de deurposten van ons hart, van ons leven. Geef dan niemand zich te oud weten, maar ook niemand te jong. Dat er een diepe verlangen is ons leven in uw dienst te besteden. En u neemt in dienst. Dan kan het bij ons niet zo beroerd geweest zijn. Deze geschiedenis laat dat zien. En dan dank u dat dit is opgetekend in de schrift. En laat dat een aansporing zijn het van u te verwachten. Heer, werk zo bekerend en vernieuwend. We bidden. Wees met ieder van ons, u kent de omstandigheden van het leven, u weet wat we met ons meedragen, zorgen, ziekte, verlies en verdriet, levenspijn, psychische nood, een handicap. Heren, u weet er vanaf. Waarbij u vinden wat we nodig hebben. Heer, wij bidden u. Wees met de familie Blom, die een man en een vader moesten verliezen. Een predikant die zo vaak uw woord verkondigd heeft, ook in deze gemeente. En wij bidden, troost u. Troost u met het woord, het evangelie van Jezus Christus. Hij immers is de opstanding en het leven. En in de verwachting van hem mag ook troost ontvangen worden. In een verlies wat geleden is. En wij bidden des te meer als dienaren van het evangelie heen gaan. Dienaren geroepen worden ook in deze tijd. Mannen zich geroepen weten. Om u te volgen. Om dienstbaar te zijn aan de verkondiging van het woord. Juist ook in deze tijd. Waarin er zoveel wankelt en kantelt. Het evangelie van Jezus Christus doorgaat. De rechtvaardiging van de goddelozen. Dan kunt u de zonde niet zien. Maar dan wilt u ze wel vergeven. Wij bidden, gaat u zo door. In deze gemeente. Als in de toekomst weer een nieuwe predikant bevestigd mag worden, zegent u hem in het loslaten van een gemeente. Geef dat u zich ook gedragen mag weten door gebeden. Wij bidden, zegent u de broeders van de kerkraad in het werk wat ze doen. Iedereen die een taak heeft in de gemeente, misschien onzichtbaar voor anderen, dat ook met vreugde mogen doen. Zo bidden we voor de kerk waarin we ons geplaatst weten in alle spanning en nood die we daarin ervaren. Heere, gaat u door. en werkt u. En breidt uw koninkrijk uit. En laat de naam van Jezus Christus klinken. En laat hij verkondigd worden van alle kansels. Zegent u zo uw woord wereldwijd. Nou, waar uw woord vertaald wordt in talen waar het eerder nog niet in vertaald is. Geeft u wijsheid, inzicht. Uw woord klinkt zoals u dat wilt. Ontferm u over de nakomelingen van Abraham, Isaac en Jacob. Ziet u hen genadig aan. Neem de sluier van hun gezicht weg. Geeft u vrede, vrede over Jeruzalem. Vrede in het Midden-Oosten. Joden en Palestijnen, Joden en Arabieren mogen buigen voor Israëls Messias. Dat biedt vrede. Ontferm u over al die brandhaarden hier beneden. Mensen op de vlucht. Waar zoveel geweld is. Waar mensen lijden. En doe ons des te meer uitzien naar de komst van Christus. Zijn wederkomst op de wolken. Wij bidden. Dus met de kerk die ondergronds gaat, bewaart u en beschermt u en zie ook daarin aan en maak ook daarin van u afhankelijk en houdt u vast. Zo leggen we alles voor u neer. En zo danken wij u, groot en heerlijk God, voor alles wat u ons gaf. Zegent u uw woord, gaat u met ons mee, bewaar en bescherm ons. We vragen het u, in de naam van uw Zoon. Jezus Christus. Amen. Gemeente, wij zingen tot slot Psalm 40, het vijfde vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid. Bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, vers 5. Gemeente, bewaar het woord, gaat u heen in vrede, ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u. en geven u vrede. Amen.